Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ik vind dat alles wat met Rusland te maken heeft, moet afgebroken worden. Dus Mazepin eruit en dan maar een ander erin. Maar er zijn er genoeg. En er zijn er best wel met een beetje een paar centjes. En ook die ook beter zijn als Mazepin. Dus ik denk dat ze beter af zijn om hem en het hele team of de hele sponsoring weg te doen. Ik vind trouwens dat overal Rusland weg moet.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen is bijzonder tevreden over de testdagen in Barcelona. En terwijl de hele wereld naar de situatie in Oekraïne kijkt, heeft dat natuurlijk ook grote gevolgen voor de Formule 1. Geen Grand Prix in Rusland en hebben Haas en Mazepin automatisch ook een probleem. Olaf Mol heeft het laatste nieuws hierover vanuit Spanje met onder andere een gesprek met Günther Steiner. En dit is de laatste week dat je kans maakt op twee prachtige tribunekaarten voor de Grote Prijs van Hongarije eind juli. En dat win je bij Raad het Autogeluid. Welkom bij aflevering 10, jaargang 4 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, hij is coureur, hij is triathlonatleet en ondernemer bij Race Planet, Sebastiaan Blekemolen. Sebastiaan, van harte welkom.
Dankjewel.
Wanneer is jouw volgende triathlon?
Dit weekend in Dubai.
Echt waar, joh?
Ja, dus het is hier koud in Nederland en ik ga het mooi weer tegemoet.
Wat betekent dat? Want hoe warm is het daar nu? Graad of 27, 28, denk ik?
Nou, de dag van de race, en dat is zaterdag. Het weekend ligt altijd een dagje eerder dan in Europa. Mm-hmm. Is het 33 graden, dus dat is even wennen voor mij.
Hoe train je daarop?
Niet.
Nee,
gewoon. Kijk, het enige wat wel zo is, in de auto's is het ook altijd heel warm. Hè? Dus je bent als coureur over het algemeen goed tegen de hitte. En ik kan het in de auto sowieso ook. Ja. Met sporten gaat het ook wel.
Hé, maar te gek, wel een exotische locatie. Waar is dat je eerste keer dat je dat in Dubai doet?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb het vaak gecombineerd met de Villa en Ruurse race. Want het viel meestal in januari. Dus kon ik mijn fiets daar laten staan en met de race al trainen en omgekeerd.
Ja.
Dus ik ken het wel. In januari is net even een tikkeltje koeler.
Wat is je doel qua tijd voor de mensen die ook wel eens een triathlon doen?
Ja, je kan zeggen finishen, maar dit gaat geen persoonlijk record worden. Zeker niet door de hitte. Maar ook omdat ik heb iets te weinig getraind van de winter. Omdat ik veel vorig jaar heb gedaan. Ja. En ja, zonder dalen geen pieken, zeg maar.
Mooi. Veel plezier. Frans, ga je mee?
Nee, dat is voor mij met de auto al een probleem, zo'n afstand.
Dan bij ons, hij is autosportcommentator en videoproducent bij Ziggo, Rob Steltman. En Rob, jij gaat dan naar Tunesië.
Ja,
wat ga je daar doen?
Ik ga een verslag maken voor Ziggo van de Phoenix Rally in Tunesië. En dat, net als de Dakar, maar dan een maatje kleiner, maar wel veel zand.
Ja, hoe lang ben je daar?
10 dagen.
Oh, dat is nog wel lekker.
Ja.
Zit er nog een beetje ontspanning bij je ook?
Nou, ik begreep dat we de eerste dag een tour krijgen door Tunis.
Oh. Nou,
dat is ook wel leuk. En ik geloof dat we 1 etappe gaan ze door het terrein waar Star Wars opgenomen is. Nou, daar wil ik ook wel even een kijkje nemen.
Ja. Dan bij ons, je hoorde hem al even, de enige Nederlandse teambaas die een Verstappen kampioen maakte, Frans Verschuren. Frans, hoe gevaarlijk is Poetin?
Levensgevaarlijk.
Max Verstappen heeft de eerste testweek in zijn nieuwe RB18 achter de rug. Ja, ondanks enkele problemen met de auto kijkt hij toch vooral positief terug en zegt hij zelfs onder de indruk te zijn. Red Bull die koos ervoor om Max op woensdag in actie te laten komen. Perez die was de hele donderdag aan de beurt. Ja, vrijdag reden ze beide in hun auto. Zo kregen ze evenveel tijd om te wennen aan de nieuwe auto en om zo genoeg data te verzamelen voor het team. Wat kunnen we zeggen na zo'n eerste testweek? Wie trapt eraf?
Ja, weinig eigenlijk, denk ik.
Ja, precies.
Het is vooral veel systemen testen, wat je altijd hoort. En kijken naar betrouwbaarheid. En volgens mij hoorde ik Max ook zeggen dat het snelle later wel komt. En het gevoel krijgen in de auto.
Ja,
ik denk dat dat heel belangrijk is. Eens wat me opviel, dat niet alle teams echt veel konden rijden. Een beetje jammer, dus ze hadden het nog niet allemaal voor elkaar. Mm-hmm. Haas, Alfa Romeo, en ik zag ook wat Aston Martins wat problemen hebben. Ja, dat valt me eigenlijk een beetje tegen, omdat ze toch 2 jaar lang hier naartoe kunnen werken.
Ja.
En dan toch deze problemen. Ja, ja, dat vind ik een beetje zonde voor hun. Voor elke ronde die ik kan rijden is data. Als je dat dan niet doen voor elkaar vanwege olielekjes en zo, dan wordt de rest van het seizoen voor mij ook al...
Dan start de sessie en dan gaan ze pas na anderhalf uur, dat de sessie al loopt, gaan ze de baan op. Dat is heel raar.
Leg dat eens uit.
Weet je, als je volgens mij, jij ook wel eens getest, volgens mij ga jij ook niet gelijk naar buiten als een test begint, of wel?
Nou ja, je moet in ieder geval moet je klaar zijn. En als bijvoorbeeld de baan nog nat is, terwijl je weet dat het al heel snel gaat opdrogen, dan kun je bijvoorbeeld twijfelen om binnen te staan. Maar ja, je kan beter in het begin het testwerk doen en dat je op het einde tijd over hebt en omgekeerd dat je tijd tekort komt.
Nou ja, we zien het ook toch in de trainingen. Daar gebeurt het ook. Daar vrije trainingen gaan ze ook helemaal naar buiten.
Dit zijn nieuwe auto's, hè? Dus alles is elke meter is nuttig. En als je dan het zaakje niet voor elkaar hebt, terwijl je ook een filmdag kunt doen. Dan
die shakedown
dus
hebben we natuurlijk ook gehad. Maar ik moet zeggen, noemde het net al, Haas vond ik echt tegenvallen. Tuurlijk, andere Alfa Romeo heeft ook erg tegenvallen. Maar vooral Haas, want Haas die heeft alles opzij gezet om dit te kunnen doen. En eigenlijk ze nog steeds volgens mij
dus
de
voor het seizoen. Ja. Dan vrees ik voor het seizoen.
Ja.
Toch wel. Want we zeggen tegelijkertijd, we kunnen er niks aan aflezen. Maar we kunnen wel iets aan aflezen.
Voor Alfa en voor Haas vrees ik dat het toch weer achteraan rijden wordt. Ja, en dan had ik eigenlijk gehoopt dat ze meer competitief kunnen zijn.
Ja.
Maar als ze nu al de problemen hebben wat ze nog op moeten lossen. En over de 2 weken, 3 weken mogen ze in Bahrein gaan rijden. Ja, dan je lost het niet even op.
We zagen Alonso ook naast zijn auto staan.
En ik zag wat roken de Aston Martin. Dat wil ik dan nog niet. Maar kijk, het aantal rondjes wat ze gereden hebben, vind ik die twee merken toch eigenlijk het meest tegenvallen.
Ja. Nou, vooral als je terugkijkt naar de andere test, hebben we wel vaker gezien dat natuurlijk diverse mensen problemen hebben. Dat ze altijd in die eerste weken rode vlaggen, auto's die stilvallen. Het is op zich niet zo gek, maar het is wel opvallend dat het bij die teams opvalt dat het zo is.
En veel meer als de rest.
Ja.
Hey, even in het kader van het oog wil ook wat. Wat was de mooiste wagen die ertussen zat, heren? Ik heb ook een persoonlijke voorkeur. Maar...
Ja, ik zag in ieder geval een paar foto's van de achtervleugels.
Mm-hmm.
En het viel mij op dat het bijna allemaal hetzelfde leek. En van voor ziet het wat ronder uit. Ik vind die nieuwe sidepods, in ieder geval bij de Red Bull, dus daar is een stuk uitgehaald.
Ja.
Dat vind ik wat minder eigenlijk.
Dat was opvallend, hè?
Ja. Ja, we hebben het volgens mij in het verleden wel vaker gezien dat er veel lucht door kan stromen.
Ja.
Maar ja, ik heb niet echt de voorkeur.
Ik was wel blij dat Mercedes weer zilvergrijs was. Ja. Dat is natuurlijk... dat vind
echt waar,
ik,
Frans? Ja, vertel ons meer.
Nee, dat is uit het verleden. Zilverfeilen en dat moet gewoon zo. Daarnaast vind ik ook leuk dat Alpine met 2 liveries gaat rijden. Ja. Dat is ook vind ik heel, heel opmerkelijk. En leuk dat zo'n grote sponsor bij hun in is gestapt. Hoe meer geld er naartoe gaat, hoe beter het is.
Ik vond die Ferrari er prachtig uitzien.
Die Ferrari was hartstikke mooi. Maar terugkomend even over wat jij zegt van Red Bull. Er zijn meerdere auto's met zo'n hele hap eruit. Ook de Alfa Tauri. Maar het valt zo op bij Red Bull, omdat ze het helemaal zwart hebben gemaakt.
Ja.
Dus het is daar een hele opvallende verschijning. Maar ik vond dat er wel erg veel gehyped werd over Red Bull, hoor. Ja, nou is wel heel bijzonder. Ja, ik denk dat het allemaal maar af moet wachten of het daadwerkelijk ook gaat werken.
Maar het was nogal een uitgesproken ontwerp. De kans dat er iemand helemaal goed zit en iemand helemaal fout. Als je kijkt naar de verschillen die de teams hebben in het ontwerp van de auto. Die is wel degelijk aanwezig, toch?
Hele grote verschillen met al de data die je hebt en alle sims die er zijn. Mwah, verwacht ik niet.
Ook niet als je naar de auto's kijkt, dan het voelt een beetje
De auto's kunnen wel verschillend zijn, maar ik denk dat het eindresultaat meer bij elkaar zit als vroeger. Vroeger had je nog wel eens, toen Ross Brawn een auto had, in één keer een exceptie. Maar dat denk dat het nu niet meer is. Omdat ze alles in de sim zoveel kunnen simuleren.
Ja.
Alleen weet je natuurlijk niet met banden, gradatie en dat soort dingen, hoe dat gaat. En dat, en warmte en kou. En dat zijn dingen die wel misschien veel verschil kunnen gaan geven.
Maar ik denk dat het boek met reglementen ook wat dikker is dan een aantal jaar geleden.
Dat kun je wel stellen, ja.
We komen hier zo meteen nog even over te spreken. Want we zagen ook bijvoorbeeld de Ferrari nogal over het rechte stuk stuiteren. Wat zien we daar precies? Daar hebben we zo meteen antwoord op. Maar eerst even Haas. Ja, die heeft naar aanleiding van de aanval van Rusland op Oekraïne alle Uralkali-uitingen verwijderd. Ze werden er van donderdag op vrijdag alle stickers met uitingen van het bedrijf verwijderd. En ook de rood-blauwe kleuren die duiden op de Russische vlag natuurlijk. Die waren niet meer te zien op de vrijdag in Barcelona. Uralkali is mede-eigendom van Dmitri Mazepin, de vader van Nikita. Afgelopen donderdag had Dmitri nog een meeting namelijk met de Russische president Vladimir Poetin. Laten we eerst eens even luisteren naar Olaf Mol in gesprek met Günther Steiner.
Ja, maar dat was natuurlijk nogal een rare situatie voor het team van Haas ineens midden in die test in Barcelona. En het viel allemaal al niet mee. Het ging allemaal al niet van een leien dakje. En ja, die Günther Steiner en zijn team, ze zijn natuurlijk toch, dat weten we, het kleinste team op de grid. En als je dan dit soort dingen meemaakt, ja, dan hakt dat er in dat opzicht natuurlijk op een verschrikkelijke manier in. Günther Steiner was, aan het einde van de test, was hij nog wel redelijk optimistisch. Daar zei hij het volgende over.
Hi everyone, just to give you an update about how our week went. First day, a little bit trouble, a few gremlins. Second day was a lot better. We made quite good progress with the setup. We started to get somewhere, and then unfortunately, the third day we didn't get. We did actually get just a few laps in, but we had an oil leak and we couldn't go out anymore. But I think we learned the basics of the car, so we now need to go back to home and get prepared for our second test in Bahrain in 10 days.
In zijn openbaarheid bleef hij eigenlijk een beetje weg bij dat hele politieke verhaal. Maar hij had wel een gesprek met Bob Varsha uit onder andere Amerika. Die heeft jarenlang voor ESPN gewerkt. En een van de dingen die Bob Varsha deze Günther Steiner vroeg is van, hoe zit het nou eigenlijk met het besluit om alles van Ural Kali maar van die auto af te halen? Dat hij het volgende op te zeggen.
Yesterday morning, as we got up, Gene and I were at breakfast and we discussed the situation. You know what happened during the night, and we just discussed it and talked it through. You know, and then you digest it, and then when we got into the truck, basically, some of the partners told us they were behind us, but obviously unhappy with the situation, and sat down with Gene, and we just decided to take it off. It was very, very simple because I think that is what we should have done and have done. Everybody supports the action, you know. We didn't have any negatives from it.
En vervolgens kwam natuurlijk de vraag, hoe zit dat dan met Ural Kali en eventueel met Nikita Mazepin? Hij bleef daar nog een beetje op de vlakte.
I cannot go into that, obviously, because there are contractual issues we need to sort. And I think we need to speak with the Ural Kali guys about it. And then we come up with a solution. There is always a solution to be found, you know. So I would like to comment on that one right now. They didn't send out anything and they had no position to communicate. This is not what you wish for, you know. It's just like things happen where they are not in our control. I mean, as I said before, the political situation, I have nothing to do with that. I just have to live it, like everybody else.
Ja, al met al natuurlijk geen toffe situatie, dat is logisch. Het is een hoofdsponsor van het team. Ze hebben overigens wel aangegeven dat mochten ze met Ural Kali moeten breken, dat geen financiële gevolgen voor het team heeft. Gene Haas heeft diepe zakken, dat weten wij. Hij betaalt grotendeels alles wat het Formule 1-team doet uit eigen zak. Waar het natuurlijk ook een beetje om draait, vind ik dan, is dat de grote teams, als je alleen al hoort dat het team als Red Bull 500 miljoen weghaalt, onder andere bij dat Oracle, dan denk ik toch dat er misschien. Het zou wel chic zijn als de Formule 1 in ieder geval tegen het team van Haas zou zeggen, nou jongens, weet je wat, mocht u nou wel in de problemen komen, dan gaan wij jullie wel steunen. Want dat is natuurlijk een ding wat zeker is. Er wordt ook al gesproken over de Fittipaldi-mannen die eventueel zouden kunnen invallen. Pietro Fittipaldi in dit geval, die heeft natuurlijk al meerdere kilometers in die auto gemaakt. Heeft ook Romain Grosjean vervangen na zijn waanzinnige crash die hij had in Bahrein. Of dat er allemaal van gaat komen, weet ik niet. En ja, dan lees je heel veel berichten over mensen roepen, ja, Mazepin dit, hè, gaat dan over Nikita en Nikita dat. Ja, Nikita is gewoon een Russische sporter die buiten Rusland leeft. En ja, inderdaad, er zijn natuurlijk wel gewoon links tussen zijn vader en het bedrijf. Maar ik vind zelf niet dat je dat Nikita Mazepin als Formule 1-coureur voor de voeten moet werpen. Het is er een waarin ik denk dat we de komende tijd er nog wel meer over zullen gaan horen.
Ja, het team van Haas heeft niet echt wind mee, zullen we maar zeggen, op zijn minst. Ik heb ook met ze te doen.
Ja, waarom?
Ja. Nou ja, omdat het ongeluk treft
ja,
ze wel
ja,
weer.
Ja, maar ja.
Ja.
Nou ja, waarom zit die jongen überhaupt in de auto daar, zeg maar?
Dat nee, maar dat is een ander verhaal misschien.
Nee, maar dat hoort financiële. Bij,
ja. Nee, maar dat begrijp ik. Ja. Maar alleen, die hebben hij heeft die ook niet omgevraagd.
Nee, maar hij moet er wel uit.
Ja?
Ja, ja. Ik vind dat alles wat met Rusland te maken heeft, moet afgebroken worden. Dus Mazepin eruit en dan maar een ander erin. Maar er zijn er genoeg. En er zijn er best wel met een beetje een paar centjes. En ook die ook beter zijn als Mazepin. Dus ik denk dat ze beter af zijn om hem en het hele team of de hele sponsoring weg te doen. En Haas, zoals Olaf al zegt, die kan het zelf betalen. Ik vind trouwens dat overal Rusland weg moet.
Maar geldt dat voor alle sporten, Frans?
Alle sporten wat enigszins, ik vind ook met het voetbal, als je een Russische speler hebt, wegwezen.
Staan we er allemaal
voor? Russische sponsor.
Kijk eens, absoluut. Chelsea. Even, Chelsea en Schalke gekapt met Gazprom. Alles wat met Rusland te maken heeft, onmiddellijk kappen. En niet dat rare gepraat van die volk, van het volleybal weer. Nee, we houden het misschien toch in Rusland, de wereldkampioenschappen. Schij uit, wegwezen, niks meer doen.
Oké, daarvan uitgaande. Nikita Mazepin gaat eruit. Wie gaat er dan in?
Nou, daar zat ik eigenlijk over na te denken.
Want er wordt gesproken over
Giovinazzi. Maar ik zou aan de andere kant denken, waarom zou je misschien Grosjean niet terughalen?
Ik weet niet of hij dat wil. Die zit in Amerika heel goed en rijdt vooraan mee daar. Hij is daar de held.
Wordt
die
misschien
gaat
de
gaat hij hier de slumiel worden? Nee, dat moet je niet doen.
Wordt ik zou lekker daar blijven. Voeten, ja.
En misschien Giovinazzi of Fittipaldi als die geld heeft.
Fittipaldi, ja.
Ja, die rijdt ook geen deuk in een pakje boter.
Nee, dat hebben we gezien.
Is altijd beter dan Mazepin. Wij spreken alleen al vanuit het principe. Je moet duidelijk een stel wegwezen.
Er is niemand die in het Formule 2 veld zit wat
geld. Maar die zit bij die Piastre, die is heel goed. Maar die is reserverijder bij
die zoeken we op.
Alpine. Ja. Nee, bij Alpine. Ah, ja. Alpine is. En die moet je een kans gunnen, maar die heeft geen geld. Ja. En er zit ook geen Renault motor in, maar er zit een Ferrari motor in. Dus eerder zou je van dat oogpunt iemand uit de Ferrari hoek kunnen pakken.
Ja, dan zou het Giovinazzi moeten worden.
Ja.
Want die heeft de ervaring, die is gegroeid in het afgelopen jaar. Die hebben we kunnen zien.
Ja, dan stapt hij wel in een auto die, volgens het nu lijkt, niet de meeste potentie weer heeft.
Nee, maar hij rijdt wel, zo moet je het ook zien.
Ja. Hey, en er wordt ook gezegd, wat Olaf zegt, het heeft eigenlijk geen financiële gevolgen voor het team als Urcali uitstapt.
Nee, maar het is toch raar dat hij überhaupt al... ik denk niet dat iedereen van tevoren is dat Mazepin niet de beste keuze was. Dus als het niet een financiële aard zou zijn, waarom zou je dan hem in de auto überhaupt gedeeld hebben? Dus ik kan me niet voorstellen dat er helemaal geen eurotjes van...
Ik denk dat het inderdaad wat Olaf zegt ook niet helemaal klopt. Tuurlijk, maar ik denk dat Gene Haas ook niet, als het niet hoeft, niet in zijn eigen diepe zakken wil gaan graaien.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar ja, dan zou ik toch misschien anders... Nou, tenzij Gunther misschien al meer weten of meer heeft gesproken met zijn organisatie dan wij weten.
Zoals hij praatte, dat verhaaltje waar die vraag beantwoorden over wat er nu aan de hand is, weet hij veel meer. Omdat hij alles aan het wegdraaien was. Hij weet veel meer.
Ja, natuurlijk wel. En ook dat die andere teams hun gaan steunen vergeten.
Ja, dat vond ik echt.
Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Gaat niet gebeuren. Dan is eerder dan zou ik eerder als zijn als de FOM of de FIA zou ik er even 30 miljoen of 40 miljoen in gebeuren pompen als het zo nodig moet. Ja. Maar Haas heeft dat zelf en anders verkoopt hij het aan Andretti.
Vettel die gaf al snel aan na die Russische aanval. Ik ga daar niet racen. En daarmee doelt hij op de Russische Grand Prix. Nou, dat hoeft ook niet. De organisatie van F1 en de teams besloten op donderdagavond eigenlijk al, dat die Grand Prix op 25 september, dat die gepland stond, niet doorgaat. Bijzonder snel gehandeld, hè? Dat was...
Ja, ze konden toch niet anders? En zo moeilijk is het niet, hoor.
Nee, het is gewoon niet anders. Maar ja, ik ben het wel eens dat het wel heel snel was.
Ja, maar ze hebben ook niet gezegd, hij gaat niet door. Ze hebben gezegd, suspended. Hè? Dus ze houden een slag om de arm. Het is heel makkelijk om nu te zeggen, het is suspended. Ja. Want dat kan je gelijk roepen. Dan is het niet dat je gelijk zegt van het gaat helemaal niet door. Maar je hebt nu een statement kunnen maken. Dat boosten ze.
Maar vind je het jammer dat circuit van de kaart gaat?
Nou, niet echt.
Ik ook niet. Nee. Nee. En ik denk die teams ook niet, want 23 races is best wel veel.
Ja, zou die niet vervangen moeten worden?
Ik vind 22 ook genoeg voor die teams.
Ja.
Nee, ik denk voor de rijders ook wel.
Ja.
Het is week in, week af. Soms twee races achter elkaar. Dan het ene continent, het andere continent. Best wel pittig. Vroeger hadden ze er maar 16, hè, uiteindelijk in de oude dagen.
En nu hebben ze ook zeg maar een betere puntentelling voor de supportraces. Nou, dat is ook waar die supportraces weer aantrekkelijker worden. Dus ja, qua punten komen ze er toch wel aan.
Ja. Zometeen in F1 aan tafel een vraag van een luisteraar. Mocht je trouwens een vraag hebben, stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En je maakt in Raad het Autogeluid voor de laatste keer kans op 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije. En €50 gratis tanken bij Tink. Tot zo.
Vlieg met GP-ticket naar het Formule 1 weekend van Barcelona. Een vierdaagse reis inclusief 3 nachten in een 4-sterren hotel. Inclusief vervoer naar het circuit en mooie zitplaatsen op de gezellige oranje tribune met goed zicht op de baan. Het hele weekend inclusief vlucht nu te boeken voor €925 per persoon. Wees er snel bij, want op is op. Het Formule 1 weekend van Barcelona. Ga naar gpticket.nl.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks win je prijzen in Raad het Autogeluid. En er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. En die luisteraar heet Michiel Wessels. Die zegt, mannen, ik heb een vraag over de aankomende app om Olaf zijn commentaar te synchroniseren met Formule 1-beeld. Wordt het mogelijk om hem te gebruiken met de app van F1 TV Pro als deze gecast wordt naar de televisie? In dat geval worden er dus twee apps tegelijk gebruikt op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Maar gaat dit wel mogelijk zijn? Dus ja, je streamt via de F1 TV Pro app eigenlijk naar je Chromecast bijvoorbeeld. En tegelijkertijd wil je dan de app starten om Olaf te kunnen horen en zo dat beeld te synchroniseren.
Hij heeft wel over nagedacht over zijn spel.
Ja, hij heeft ook de tijd. Rob?
Nou, ik kan dat wel uitleggen. Nee, het kan. In basis zoals hij het wil, kan het niet. Maar hij heeft wel een oplossing voor. Dan moet hij gewoon zijn laptop daar de F1 TV Pro app opzetten. Dat streamen naar zijn televisie en zijn telefoon ernaast. En daar het geluid van Olaf op. En dat op een Bluetooth speaker of zijn andere speaker. Of op zijn telefoon of op zijn oordopjes. En zo kan hij luisteren.
Juist, precies. Ja. En dan is het opgelost. Hè?
En dan is het opgelost en dan kan je het geluid synchroon leggen als het niet lekker loopt. Alles is mogelijk.
Michael Andretti die deed vorige week aanvraag bij de FIA naar een mogelijkheid tot een entree in de Formule 1 in 2024. En geeft nu aan dat de FIA snel een reactie moet geven. Tegenover motorsport.com geeft hij aan dat het binnen een maand wel een beetje duidelijk moet zijn. Is er iets van een deadline voor dit soort dingen eigenlijk? Of,
Nou, hij heeft heel veel voorbereidingen nodig.
Ja.
Maar ik denk niet dat hij de toestemming geeft.
Kan die Haas niet opkopen?
Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat daar eerder een combinatie zit. Of misschien Alfa Romeo. Of dat soort teams die graag overgenomen worden.
Dat maar, heeft hij al geprobeerd. Hè,
heeft hij, ja, weet ik. Maar op een gegeven moment zal nu Haas misschien wat dichterbij komen. Maar even een team opstarten is niet even. Daarom heeft hij echt wel 2-3 jaar nodig.
Ja. Kijk, ik vind het ook. Ja. Maar weet je, ik vind het fijn als er een team bij komt, maar...
Ja, maar de teams laten het niet toe, Rob. Want ze hebben een potje te verdelen en dat weten ze geen anders. En dat potje gaan ze echt niet door 21 delen.
Maar Toto Wolff heeft ook daar weer een opmerking over gemaakt. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Ja, hij moet even 1 miljard meenemen. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hij moet een heleboel geld meenemen, want als je als nieuw team erbij moet komen, moet je honderden miljoenen betalen.
400 miljoen, dacht ik. Ja. Moet je even in het potje storten.
Maar, weet je... We zitten nu net in een overgang. We hebben nu net allemaal nieuwe dingen opgestart. In 2026 krijgen we nieuwe zaken. Laten we het dan doen. Waarom moet het snel? Waarom moet het nu? En dan wordt de naam genoemd van Colin Herta daarbij. Ja, prima. Maar dat is een IndyCar rijden. Doet het daar prima. Ja. Het is wat jij al zegt over Grosjean. Laten we maar lekker in Amerika zitten. Herta ook.
Aan de andere kant 2026 is zo ver weg. Weten wij hoe de wereld ervoor staat.
Dus is hij goed genoeg voor Formule 1, Herta?
Poeh, dat is moeilijk te zeggen.
Ik denk het niet. Als je ziet dat Grosjean nu vooraan rijdt in IndyCar...
Ja.
Dan, je kunt wel van Formule 1 naar IndyCar... maar van IndyCar naar Formule 1 is toch een probleem.
Ja. Het is, ooit heeft Michael Andretti iets zelf ervaren. Hè? Is hij naar McLaren gegaan. In een halfjaartje bakte er geen pepernoot van daar.
Ik moet wel zeggen dat die IndyCar jongens grote ballen hebben. Want die vliegen elke week wel een keer tegen een muur aan. Ja, elke keer wordt de haren door elkaar geschud. Maar
je merkt ook dat je minder conditie hoeft te hebben. Want er stappen mensen in die tegen de 50 gaan lopen. Nou, sorry, maar dat kan in de Formule 1 kan dat gewoon niet.
Nee.
Er wordt fysiek ook veel meer van je gevraagd dan bij de IndyCar.
Nou ja, het grote verschil natuurlijk met de autosport in Europa en in Amerika is dat ze daar de race om de zoveel rondjes neutraliseerde als er al een stukje rubber op de baan ligt.
Ja.
Waardoor je elke keer weer een soort herstel krijgt. Waardoor het veld ook altijd bij elkaar blijft. En dat kennen we hier in Europa eigenlijk amper.
Races zijn absoluut interessant. Maar net als gisteren... dan krijg je net als wat je vroeger had met tanken met de Formule 1... strategisch rijden, wat 4K moest doen. En dan moest hij doorrijden, die banden konden niet meer. Het worden hele rare races. En daarbij komt, ik vraag me af, als zij ook bij één regendruppel gaan zien... nou, dan gaan ze peentjes zweten, hoor.
Ja, nou ja. Dus, ik denk wel dat sowieso in Amerika het gevoel... het Europese autosportgevoel wat meer komt. En ook, maar toch blijven ze showmensen in de sport. En ze willen het laten aankomen, die laatste ronde. En ze willen dat ook het publiek... tot die tijd op de tribunes
zitten. Daar is niks mis mee. Hè? Maar het is een andere raceklasse. Het is appels met peren vergelijken.
Nee, maar joh, je bent met Mulemi gewoon, hoe lang het ook duurt, 1,5 uur vol gas aan het rijden. En je hebt daar toch heel veel neutralisatie waarbij je toch even op adem kan komen. Dus dat is wezenlijk anders.
Ja, als ze in de Formule 1 de laatste ronde willen aan laten komen, dan blijven ze hele winter over janken. Dat hebben we afgelopen jaar al gehoord.
Dat is wel gelukkig.
Jongen, jongen, jongen. Daar hebben ze Amerika niet zoveel moeite mee, hoor.
Raad het autogeluid.
Over janken gesproken, laten we het eens hebben over de huidige benzineprijzen. We geven je in F1 aan tafel de kans om €50 gratis tanken te winnen in Raad het autogeluid. En je maakt kans voor de laatste keer is dit, dus let op. Kans op 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije. Mario de Pizzaman die staat weer in Druten. En die heeft lekker de voorjaarsschoonmaak te pakken.
Jan Knevel, wie houdt dat nou schoon hier?
We hebben één keer in de week een hele gezellige poetsvrouw. Maar voor de rest doen we alles lekker zelf.
Weer een auto, 21 inch velgen. Wat wil je erover vertellen?
Deze heeft uiteraard weer alle opties. Ja, behalve natuurlijk de belangrijkste opties zoals we dat vaker benoemd hebben. De nieuwe eigenaar. Dus die zien we graag in ons show, Mario.
We houden het lekker kort. Kun jij het geluid laten horen? Dan zijn we, zeker. Hebben we dat aspect ook toegevoegd. Ik vind het wel een beetje hetzelfde klinken als vorige week, Jan.
Het klinkt ook een beetje hetzelfde als vorige week, Mario. Het is niet helemaal dezelfde auto, maar ja, die moderne auto's zijn niet meer zo gezellig. Die praten niet meer zo gezellig in de neutrale stand.
Welke rijdt er mooi? Waar vinden we hem?
www.paulvanbergen.nl. Daar vind je ze wel.
Ja, welke auto hoorde je? Alle winnaars spelen deze keer voor de laatste keer dus ook automatisch mee voor 2 tribunekaarten voor de Grand Prix van Hongarije. De winnaar die maken we op 7 maart bekend. Dus weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het op paulvanbergen.nl. Stuur daarna je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Rutger de Jong. En het geluid was natuurlijk een Mercedes-Benz GLA AMG. Gefeliciteerd! En veel geluk met je gratis brandstof. En je bent dus in de race voor de kaarten voor de grote prijs van Hongarije. En je hoort het op 7 maart. Ja, tijdens de testdagen in Barcelona viel één ding heel erg op. Ik heb daar fantastische filmpjes van voorbij zien komen op social media. Sommige coureurs moeten echt even naar de tandarts. Elke auto stuiterde hij op het rechte stuk op en neer. Het fenomeen heet purposing.
Ja.
Wat zien we daar? Leg uit.
De downforce is zo groot dat de auto eigenlijk, je hebt in Janneke taal, op de weg gezogen wordt. Nou, dan nadert hij dus het asfalt. Daar zit een hobbeltje, dan gaat hij weer omhoog. Maar dan krijg je dus weer meer neerwaartse zuigkracht. En dan zuigt hij hem weer op de grond. En dat gaat zo door tot het einde.
Ja. Is voor Rob Kems. Kan hij carnavalshit omhouden?
Ja. Maar is dit effect groter dan dat er van tevoren was ingeschat? Want dat zag er toch wel...
Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ze hier eventjes niet rekening mee gehouden. Nou,
en dan heb gezien.
Je nog Barcelona. Dus moet je nagaan als je naar Amerika gaat. Ja. Ja, dan gaan ze de lucht in.
Ja. Nu is Barcelona ook wel vrij hobbelig natuurlijk. Maar als ze naar Austin gaan dan...
Dan
gaan er zijn bodemplaten afgebroken. En je hebt ook gezien in de video's die er van de avond zijn gemaakt. En vond ik wel leuk. Die man die zei, what's in the box? Allerlei dozen die er gebracht werden. Daar zaten ook weer nieuwe bodemplaten bij. Want sommigen hebben al geprobeerd het gelijk weer op te lossen. Maar het was ook niet bij iedereen. Maar
nee, het is de hoe hoog je rijdt.
Ja. Uiteindelijk, als die downforce in één keer helemaal wegvalt... en het gebeurt in een bocht waar dus een hol in zit... dan kun je heel makkelijk crashen. Dus.
Ik begreep dat het voornamelijk op de rechte stukken gebeurt... bij de extreem hoge snelheid.
Ja, maar ja, er zijn natuurlijk links rechts best wel hoge snelheidsbochten op delen. Ik noem een Saudi-Arabië.
Ja, maakt er gelijk een hele leuke uitdaging van.
Ja, het is wel, ik denk wel dat ze er beter naar moeten kijken. Want als het echt blijft springen, je verliest in één keer al je downforce. Dat is wel een link dingetje.
Zeker weten.
Ja, of ze moeten met iets meer drag gaan rijden. Dat houdt in dat de auto achter iets hoger komt te staan.
Maar dan gaat gelijk ook waarschijnlijk weer het effect wat ze bedacht hebben van dichter op elkaar rijden. Gaat dan ook weer verloren.
Dat klopt.
Ja. Was dit ondervangen geweest ergens? Of is dit gewoon, we zien het in de praktijk. Ja.
Een windtunnel heeft niet echt hobbels natuurlijk op de vloer. Uiteindelijk staat in een windtunnel staat een auto op een weegschaal... maar die als het ware meet wat er gebeurt. En dan heb je natuurlijk geen hobbels die je tegenkomt onderweg. Dus het is waarschijnlijk wel in de simulator zul je dit wel tegenkomen. Ja. Maar ja, op het echte circuit daar zie je het pas.
Verder zagen wij Lewis Hamilton terugkeren... die even rustig aan met een bakje koffie ging kijken... in de pitbox bij Red Bull bijvoorbeeld... En die zei, ja, als je dacht dat ik vorig jaar op stoom was in de tweede helft van het seizoen... nou, wacht dan maar op dit jaar.
Ja,
Ja, oké, okay, leuk.
Leuk.
Ik vind niet eens een psychologisch spel. Ik weet niet.
Ja, sowieso de uitspraken die hij begon. Weer zo'n dingetje. De marge of de
vrouwelijke marge.
De steward. Onpartijdige stewards. En denk ik ook, jongens, kom op.
Ja, wat hij over die stewards gezegd, dat sommige stewards met coureurs meevliegen.
Ja.
Van Grand Prix naar Grand Prix.
Dat is helemaal niet zo, hè?
Nee, want ik dacht ook.
Nee, dat is ook niet zo. Nee, en dat die vrouwelijke stewards willen hebben, kan helemaal niet. Nee, dat gaat gewoon helemaal niet.
Waarom niet, Frans?
Die hebben er geen reet verstand van. Die kun je niet in iets laten doen. Dat gaat gewoon niet. Nee, nee, dan wordt het helemaal een lachertje.
Jij weet toch als geen ander dat als je een steward... Die moet je natuurlijk, moet je vriend worden gedurende zo'n seizoen.
En nee, dat weet ik. Dat is om te kopen zijn. Dat heb ik uit
omkopen,
ervaring.
Niet omkopen, maar gewoon sympathie
Frans
kweken.
Frans spreekt uit ervaring.
Natuurlijk dat is toch... Ja, maar sympathie kweken met de stewards en met de wedstrijder is toch het allerbelangrijkste.
Ja, maar ze doen het toch
daar
zelf.
Een vrouwelijke steward willen hebben. Dat hij daar iets mee wil gaan doen.
Daar heb ik niet eens over nadenken.
Nee, maar de team-eigenaren doen toch zelf ook al die gesprekken die er zijn geweest. En dan, we willen met de stewards om de tafel en alles. Dan denk ik van, wie maakt het dan partijdig? Dat doen de teams zelf.
Ja, ja maar de teams moeten alles aangrijpen om te winnen. Dat is deel 1. Dus dan
moet niet een coureur gaan zeggen, ja, maar ze zijn partijdig.
Nee, hij moet helemaal
echt
niks zeggen. Het was een hele rare uitspraak eigenlijk, hè?
Bizar. Dat is hetzelfde als jij in een voetbalwedstrijd op een gegeven moment gaat zeggen, de scheidsrechter die geeft jou een rode kaart, of die zegt hij is buitenspel, en dat jij jankend van het veld afloopt en zegt ik wil een andere scheidsrechter. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ja, ja. Of dat je eigenlijk zegt dat de scheidsrechter wekelijks uit eten gaat met de spits van de tegenpartij. Beetje zo.
Je hebt wel vrouwelijke scheidsrechters tegenwoordig.
Ja.
En die doen dat hartstikke goed, Frans.
Die doen het hartstikke goed. Die zien er ook leuk uit.
Dat is autosport.
Ja,
maar dus misschien kan het ook wel in de autosport.
Eens verschil is dat die een fluit in de mond hebben. En natuurlijk, bij de race stewards hebben dat niet. Dus in dat opzicht geef ik daar wel de voorkeur aan.
Wij gaan naar afronden. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in de F1 aan tafel. Ik mag jullie allen naar huis sturen met een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Had je die al, Frans?
Nee, deze niet.
Nee, hè? Leuk hè? Volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. De redactie was deze week in handen van de Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek is gemaakt door Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ja, hij is weer binnen. Ja. Onze eigen Wouter. Wouter, wat heb je hier op tafel gezet in de Harbour Club?
Ik heb, vandaag heb ik een ribeye voor jullie gemaakt. Daar heb ik een pompoenpittensalsa heb ik daarbij gedaan. Ik heb een ahi tuna pizza gemaakt met wat wasabi mayo en teriyaki saus. En zijn wat asperges en tempura.
Heeft jouw stem onder druk gestaan van carnaval of niet?
Nee, ik heb geen carnaval gevierd. Ik was het een beetje vergeten.
Vergeten?
Ja, ik zat druk in een verhuizing, dus ik ben er niet zo mee bezig geweest eigenlijk.
Ja, het is volgend jaar weer, hè?
Ja.
Dus dan een nieuwe kans.
Volgend jaar ben ik er zeker bij.
Dankjewel, jongen. Sebastian, jij zei net nog iets over Max Verstappen en Masi.
Ja, dat hij positief was over Masi, ja natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Nou ja, kijk, uiteindelijk vind ik wel dat hij ergens gelijk heeft. Die wordt zomaar aan de kant geschoven en ja, ik denk dat er... Dat hij over het algemeen wel een goed seizoen heeft gedraaid.
Maar had hij moeten blijven zitten?
Ja.
Hij moet het absoluut laten zitten,
denk ik.
Ja, ik vind het toch iets voor te zeggen dat je een nieuw seizoen volledig zuiver ingaat.
Zuiver, jongens. Nee. Wat is zuiver?
In ieder geval voor de buitenwereld.
Ja,
ik vind de straf ook te hard. En ik ben het eens met Max dat hij voor de bus is gegooid. Alleen dat gezeik van dat je Red Bull het voordeel geeft of Mercedes het voordeel. Dat moet maar eens klaar zijn.
Nee, maar het is in de afgelopen jaren zo vaak gebeurd. Michael Schumacher met Damon Hill. Michael Schumacher maakte opzettelijk die fout. En hij krijgt gewoon het wereldkampioenschap in de schoenen geschoven. En zo hebben we er wel meer voorbeelden. Maar dat geldt in elke sport. Hoe vaak
hebben we... Bij Gurling niet. Gurling valt op. Daar valt het mee. Daar is de scheidsrechter niet zo beïnvloed.
Gurling klinkt wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik ga hem opgeven.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.